benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.
Twee maanden geleden had gezegd dat wij nu in deze situatie zouden zitten. Dan zou ik ook zeggen van ja, hallo, wat voor planeet leef jij? Dit gaat allemaal zo snel. En wat wel duidelijk wordt, is dat dit niet 1, 2, 3 weer voorbij is.
Je luistert naar De Strateeg, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
The COVID-19 virus is rapidly spreading.
Europe's open borders are closing.
Much of America shutting down.
A financial panic rocked world markets again today.
I think it's clear we're going into a recession.
It's become clear only in the last few days exactly the scale of the challenge that the world now faces with this virus.
De coronacrisis beheerst ons dagelijks leven. Iedereen heeft ermee te maken.
In het nieuwe normaal, in die anderhalve meter samenleving, is het echt van belang dat iedereen wel nu nadenkt in zijn eigen sector. Hoe zou dat er dan uit kunnen zien? In de horeca, in het onderwijs, bij de winkels, in de fabrieken, kantoren, bij de overheid, in de gemeente, overal.
Wat we misschien niet elke dag zelf ondervinden, is dat er tegelijkertijd ook een oliecrisis aan de gang is van een orde van grootte waar analisten van schrikken.
A manic Monday for world markets. We have oil in crisis. Yields are plummeting. Stocks are plummeting.
The steepest drop in almost 30 years. A crisis described as having no equal in oil market history.
En intussen is hierover ook machtsspel bezig tussen grote wereldmachten.
The market turmoil began when Saudi Arabia started a price war. Russia refused to join the cartel's plan to reduce production, aimed at countering the decline in demand from China.
Aan de andere kant kun je denken, wat maakt mij dat uit in een tijd waarin ik zelf niet eens meer naar een restaurant kan, alleen maar thuis zit te werken. Toch is er alle reden om je er druk om te maken. En waarom, dat ga je horen in deze aflevering van De Strateeg. Van mijn gasten, Lucia van Geuns.
Ik ben geoloog, ruim 40 jaar actief in de olie- en gasindustrie. En ik ben energieanalist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
En Anna Rebensikova.
Ik ben wiskundige, ik heb in de politiek gewerkt. Ik ben financieel analist en ik heb bij twee grote Londense banken. Ik zit meer in de fikhoek, wat men noemt. Dus ik kijk ook naar commodities, waaronder olie valt.
Makeshift desks, headphones on, shared space with family and pets. This is the new normal of work from home life.
Right about now, for many, it means working from home. That is the new normal.
Business community, it's in their interest that people actually stay home.
I am working from home. That's entirely the right thing to do.
So I'm gonna work from home.
Ik ben een redelijke nerd. Ik zei al dat ik wiskundige was. Dus ik ben al heel erg opgegroeid in thuis achter de computers.
Ja, ik durfde daar niets over te zeggen, maar goed dat je het zelf doet.
Mijn hobby is eigenlijk lezen. Of achter de computer zitten of programmeren. Dus wat dat betreft, in sommige weken leefde ik al redelijk introvert thuis.
En mag ik zo brutaal zijn om te vragen of daar nog mensen omheen lopen? Of ben je in je eentje nerd aan het zijn?
Er loopt nog iemand omheen en die is evenveel. We hebben twee aparte werkkamers ingericht. Een van ons heeft de keuken gekregen en de andere heeft de woonkamer gekregen. We zitten allebei daar met een laptop gewoon helemaal onszelf te zijn.
Ja, dat is wel een beetje een herkenbare situatie. En Lucia, gaat het bij jou thuiswerken?
Ja, nou, ik werk überhaupt al vrij vaak thuis, ook wel op kantoor. Maar ik mis wel heel erg interacties bij conferenties of het geven van presentaties met publiek. He, dat vind ik best fijn. En die reflectie vind ik ook fijn van vragen en commentaar. En dat mis ik nu wel. Het is vrij individualistisch en ook soms wel eens wat eenzaam.
Ja, ook als het wat eenzaam kan ik me ook voorstellen, zeker. Vooral als je interactie mist ook van mensen in een zaal. Maar mis je ook de domme vragen?
Nee, nooit. Ik geef heel veel les op de universiteit en ik vind elke vraag oké. En domme vragen zijn er wat mij betreft niet.
Nou, dat vind ik een hele erge opluchting om dat in ieder geval te horen. Dan durf ik dit gesprek wel aan. Anna, jij zit in Londen.
Ik zit in het centrum van Londen. Het is op dit moment niet heel erg prettig om in het centrum van Londen te wonen.
Nee.
Aangezien je hier vooral woont voor de locatie. Als je niet naar buiten kan, heb je er niet zoveel aan. Ik zit vlak naast het St. Thomas, waar Boris Johnson ligt. mijn dagen vul ik redelijkerwijs met wat ik eigenlijk altijd al doe. Naar de verschillende markten kijken. En nadenken over wat er zou kunnen gebeuren. En hoe je jezelf strategisch moet positioneren.
Dus in die zin is het voor jou geen straf om binnen te moeten blijven?
Ja, maar helaas moet ik wel binnen blijven, want ik heb geen balkon.
Oh ja, dat is minder. Dat is minder. Maar goed, je kunt je wel in de materie blijven verdiepen. En Lucia, jij bent in Nederland. Hoe breng jij je dagen door?
Ja, ik woon in Den Haag, eigenlijk in Scheveningen. En in Nederland mag je nog lekker wandelen. En dat doe ik ook heel erg veel. Heel veel in de duinen, maar ook op het strand. En dat is heel prettig. En voor de rest, bijna net zoals Anna, kijk ik eigenlijk heel veel naar wat er gebeurt op de markten. Schrijf daarover, praat erover met mensen.
We gaan het hebben over olie. Maar toen ik naar de studio hierheen ging en dan kijk ik om me heen, denk ik, het is heel bevreemd, hè? Al die lege straten hier in Amsterdam. Waarom zou ik me eigenlijk druk gaan maken over olie? Jullie weten natuurlijk wel waarom dat moet, hè? Want we zitten in ieder geval boven de actualiteit.
The OPEC Plus, including Russia, on late Thursday night agreed for a production cut of 10 million barrels per day, ending its high crude oil production dispute amid the COVID-19 pandemic and slowing global growth. After rallying by around 11%, the international benchmark Brent settled around $32 per barrel on Thursday. Any production cut assumes significance because the daily global demand of around 101 million barrels per day is expected to come down by around 10 million barrels per day for the March-April period.
Er wordt een situatie neergezet, maar Lucia, waarom in deze coronatijd is het belangrijk om je ook te richten op de olie en de olieprijzen?
Nou, we hebben eigenlijk gezien dat sinds zeg maar januari, februari er een enorme uitval van de vraag heeft plaatsgevonden. En dat betekent dat olieproducenten aan productiebeperkingen moeten doen. Dat werd al gedaan, hè, dat wordt eigenlijk de afgelopen jaren eigenlijk al gedaan door OPEC. En niet alleen maar OPEC, maar ook Rusland, een alliantie van andere olieproducerende landen. En ze zagen nu dat dat te weinig was. Dus er moest een veel meer gecoördineerde productiebeperkingen komen, een beperking komen. En dat is niet gelukt. Dat was begin maart, die vergadering van OPEC Plus. En dat is niet gelukt. En dat heeft eigenlijk geleid tot een ruzie, waardoor eigenlijk alle kranen open zijn gegaan met betrekking tot olieproductie, in ieder geval bij OPEC en Rusland.
En de prijzen dus omlaag.
En de prijzen nog meer omlaag. En dat is een schokgolf geweest. Dat is naast de enorme grote vraaguitval die natuurlijk in maart en ook nu nog steeds plaatsvindt, heeft dat een schokgolf door de olie- en gaswereld gebracht. En daar zitten we nu mee. En daar wordt ook dus nu zowel vandaag, en vandaag is dan de dag vrijdag waarin de G20 bij elkaar komen, maar ook gisteren donderdag de meeting van OPEC Plus. Daar moet echt gecoördineerd productie worden beperkt. En of ze daar uitkomen, of ze daaruit zijn gekomen, daar kunnen we het zo direct nog even over hebben.
Maar in ieder geval Rusland en de OPEC in een eerder stadium dus, hè, gisteren wel een deal gesloten, als je het zo mag noemen. Maar wat houdt het dan precies in? Want dat is het begin, hè? G20 is nog een volgende stap. Maar wat houdt deze deal in?
Ja, nou, deze deal houdt in dat OPEC en dan met name Saoedi-Arabië plus nog een aantal andere OPEC-producenten en Rusland flink veel olie uit de markt zullen gaan halen. Althans, flink minder olie zullen gaan oppompen. En zij zijn, Rusland, Saoedi-Arabië en daarnaast ook niet-OPEC, natuurlijk Verenigde Staten, de grootste producenten van de wereld. En dat betekent dat zij waarschijnlijk 15-20% minder olie zullen gaan oppompen, om dat gat wat nu ontstaat tussen vraag en aanbod te kunnen dichten. Maar dat gat, dus die vraaguitval, is ongekend. Die heeft zich nog nooit voorgedaan in de geschiedenis. En dat loopt nu al op tot 15 miljoen vaten per dag. En mogelijk, en dat zijn voorspellingen voor de hele maand april, kan het mogelijk naar 25. En er zijn zelfs geluiden van 30 miljoen vaten per dag gaan oplopen. En dat kan je eigenlijk niet stutten met productie uit de markt te halen. Dat is eigenlijk onmogelijk. Ja. Dus het is eigenlijk too little, too late.
Zeker, maar als je zegt nooit eerder in de geschiedenis, dat zijn bekende teksten in deze tijd, dat speelt dus hier ook. Als het gaat over winnaars en verliezers, kun je ze nu al aanwijzen? Er moet nog van alles gebeuren, er moet ook nog G20-overleg zijn. Maar Anna, kun je al winnaars en verliezers aanwijzen?
Voor mij lijken de grootste verliezers zijn eigenlijk de landen die ook volledig afhankelijk zijn van olie, maar minder de grote zijn. Dan heb ik het over Angola, over Ecuador, over Azerbeidzjan, Kazachstan. Die zijn voor hun begroting volledig afhankelijk van olie, maar produceren minder. En kunnen ook minder een echt heel erg lage olieprijs aan. En we zien ook dat er in Amerika al verschillende schaliebedrijven flink in de problemen zijn gekomen. Dus dat zijn de eerste echte pijnlijders. De tweede laag pijnlijders zou je kunnen zeggen zijn in de groene projecten. Een groen project nu financieren, terwijl de olie zo laag staat, is heel erg moeilijk. Dus je zult zien dat daar de innovatie minder snel in zal lopen en dat het niemand echt zin heeft om een green project op te zetten. En op de lange termijn zou je kunnen zeggen dat Rusland en Saudi-Arabië zichzelf aan het schaden zijn. Maar voordat je daar komt, weten ze heel veel andere mensen omver te duwen. Wat dat betreft kun je het redelijk vergelijken met Albert Heijn, die eigenlijk gewoon een grote prijzenoorlog opent aan de kleine kruideniers en de kleinere supermarktketens die daar als eerste onder lijden.
Ja, en om die crisis nu echt op te lossen, want die hebben het over winnaars en verliezers, maar we hopen op een oplossing. Wat moet daarvoor gebeuren? Dat zijn natuurlijk misschien wel wonderen, maar toch, Lucia, afgezien van wonderen die niet gebeuren, wat zijn realistische wonderen die moeten gebeuren?
Dat is dat we uit die coronacrisis komen en dat die vraag weer gaat langzaamaan toenemen. Kijk, vergeet niet, aan het begin van dit jaar zaten we in een wereld waarin er 100 miljoen vaten olie werden geproduceerd en net iets minder daaronder werden geconsumeerd. En nu zit er een delta, een gat van bijna 25 miljoen vaten met betrekking tot aanbod en vraag. En dat kan je niet met opslag of met volle pijpleidingen, et cetera, compenseren. En ook niet met, zoals nu, productiebeperkingen van 10 miljoen of misschien 15 miljoen als G20 ook meedoet of als de VS mee gaat doen. Dan moet je eerst deze crisis uitzitten en het zal het tweede kwartaal heel veel pijnlijden betekenen. Net als Anna zegt, een heleboel bedrijven en ook landenbegrotingen, bedrijven die om zullen vallen en met name de Verenigde Staten, maar ook grote staatsoliebedrijven die het moeilijk krijgen met hun staatsbudget en in het hoopje dat in de derde en het vierde kwartaal, wanneer die coronamaatregelen iets worden opgelicht, dat mogelijk dan de vraag weer zal toenemen. Maar het zal tot ver 2021 zijn voordat mogelijk weer komen tot een vraag van 100 miljoen vaten per dag.
Ja, Anne?
Hier stipt Lucia iets heel erg interessants aan. Want de economische modellen gaan er continu vanuit dat we in Q3 en Q4 het beter zou gaan. Omdat dat is nou eenmaal hoe economische modellen werken. Als we één kwartaal naar beneden schokken we over het algemeen het daarop volgende kwartaal omhoog. Dat is echter niet hoe epidemiologische modellen werken.
Nee.
Niemand zegt dat deze slechte Q2 betekent dat we een betere Q3 tegemoet gaan. En dat is heel erg lastig, omdat men ook in de nieuwe oliedeal daarvan uitgaat. Ik bedoel, we gaan nu waarschijnlijk inderdaad voor 10 miljoen vaten minder produceren. Lucia spreekt over dat er 25 miljoen minder vraag is. Ik lees vrij veel het getal 35. Maar we zien dat
nog erger.
Juli... Ja, dat is nog erger. Alleen vanaf juli gaat men van die 10 miljoen vaten minder naar 8 miljoen vaten minder. Je hoeft geen wiskundige te zijn om te zien dat je dan nog steeds veel en veel te veel aan het produceren bent.
Nee, precies, want ik ben ook geen wiskundige en ik zag het ook en het viel me inderdaad op. En we weten dus nu dat de situatie veel ongewisser is dan ooit en dat we niets hebben aan de bekende economische modellen waar we ons altijd aan hebben vastgehouden natuurlijk. Maar laten we even kijken.
Hier zijn economische modellen ook, Paul, niet meer toepasbaar. Want er is een fysieke onmogelijkheid om die olie nog ergens op te slaan. En je hebt bijvoorbeeld nu even als voorbeeld en de Verenigde Staten in North Dakota, maar ook Midland. Daar wordt nog steeds olie geproduceerd. Een heleboel van die bedrijfjes produceren nog maar olie. Krijgen uiteindelijk in Amerika nog maar $14 per barrel voor die olie. En in feite zitten die pijpleidingen nu helemaal vol, want ze kunnen het nergens meer afzetten. Oftewel, de raffinaderijen kopen het niet meer. Dus op een gegeven moment is er een fysieke beperking om überhaupt die olie nog ergens kwijt te raken. Volgende week, of misschien de week daarna, is er geen opslagruimte meer. Niet meer in de strategische opslagen en in de commerciële opslagen, waar ook ter wereld. Dus dan moet er uiteindelijk gedacht worden aan het afsluiten van producerende putten, van velden. Nou, en dan ben je wel in een situatie terechtgekomen wat ook unprecedented is.
Anne?
En we hebben in andere grondstoffenmarkten gezien dat volledig op nul zetten van een veld kan niet altijd. En in dat geval krijg je iets heel raars. Dat is heten negatieve prijzen. Dan kan iemand niet stoppen met productie, maar dan gaat hij gewoon mensen betalen of raffinaderijen betalen om het maar van zichzelf af te nemen. En je hebt nu geruchten in de markt dat dat in Canada al gebeurt. En dan zitten we in een heel, heel rare wereld eigenlijk. Alleen, we hebben gezien in andere commodities het kan. Dus je kunt het niet uitsluiten dat we daar binnenkort in zitten.
Maar laten we even kijken voor het perspectief hoe we in die crisis verzeild zijn geraakt.
Global stock markets have plunged over fears about the coronavirus and a conflict among major oil producing nations has sparked a crash in oil prices. They collapsed 31.5% at the start of trading. Brent crude now only costs $31 a barrel. That's the lowest price since January 1991.
A battle is raging in global oil markets. Saudi Arabia has unilaterally increased its oil production levels in retaliation for Russia refusing to agree with OPEC requests for production cuts.
Ja, uiteraard hier ook weer, Saoedi-Arabië, Rusland, Amerika niet te vergeten, de drie grootste. Kunnen we spreken van, want dat is altijd makkelijk, hè, net als in films, over de good guy en de bad guy? Of ligt het veel genuanceerder, Lucia?
Nou, weet je, met name in begin maart, hè, toen die prijzenoorlog min of meer van start ging, hè, omdat Saudi-Arabië en Rusland het niet eens werden over die productiebeperking of extra productiebeperking. Toen waren er natuurlijk heel veel berichten van dit is eigenlijk een geprogrammeerde zet van met name Rusland om nu eindelijk die schalieolieproducenten in Amerika een hak te zetten. Hè, vooral ook omdat Rusland eigenlijk de afgelopen paar jaar sinds het deel uitmaken van de OPEC-plus-alliantie met ledenogen zagen dat zij productie beperkte en tegelijkertijd die zeg maar constante relatief hoge olieprijs van 50, 60, soms $65 eigenlijk de olieproducenten in Amerika in de kaart speelt.
Het lukt ook. Ze vallen één na de ander vallen ze om, hè, de kleine schalieolieproducenten.
Nou, nu op dit moment wel, want een olieprijs van zelfs $21 tot $25 vorige week, dat is voor een, en dat met name de West Texas Intermediate, dit is dan Brent, maar West Texas Intermediate is nog veel lager. Daar kunnen die bedrijven die het sowieso al financieel heel erg moeilijk hadden, want het is helemaal geen winstgevende business, de olieschalieproductie in Amerika, die vallen nu echt gewoon, terwijl wij praten, vallen ze om.
Wie is de sterkste speler? Is jouw inschatting, Anna, als je nu naar kijkt, of ze de grote drie naast elkaar zitten?
Nou ja, kijk, even terugkomend op het vorige. Ik denk dat iedereen de good guy in zijn eigen verhaal is. En Rusland gaf al heel lang inderdaad aan dat zij zich ergerden aan die schaliebedrijven. En Rusland heeft ook grote reserves liggen, net zoals Saudi-Arabië. Zij kunnen nog enigszins winstgevend zijn. Zeker Saudi-Arabië, zelfs bij heel erg lage prijzen. Rusland heeft ook heel grote foreign reserves opgebouwd om juist dit aan te kunnen. Dus vandaar dat de hele theorie was dat men dit al langer van plan was, los van of COVID-19 was losgebroken of niet. Maar we zitten nu wel in een perfect storm. Degenen die het langst aan kunnen, I don't know. Je kunt zeggen, Rusland kan dit langer dragen dan andere landen. Anderzijds, ze zullen ook meer dan ooit hun begroting nodig hebben om deze crisis op te vangen. De Russische staatsbegroting sluit volledig op olie.
Ja, en als jij het moet taxeren, Lucia, wat denk jij? Wie van de grote drie is de sterkste op dit moment? Heeft de beste troeven in handen?
Ja, het hangt er vanaf hoe je sterk definieert, hè. Of dat in financieel-economische zin is, in reserves of in productie.
Alles bij elkaar.
Ik denk uiteindelijk, zoals Anna ook aangaf, Rusland is gewoon een hele slimme strategische speler. Die heeft natuurlijk de tijden van hoge olieprijzen een goede buffer kunnen opbouwen. Die kan met $40 echt makkelijk nog 10 jaar rondkomen. Saudi-Arabië, dat heeft wel eens daar de meeste oliereserves en kan ook het goedkoopst die olie uit de grond halen. Heeft dus ook lange adem. Maar die is enorm op hun marktaandeel. Die wil niet meer in een situatie terechtkomen zoals het was. Ik weet niet of het nog herinnert. Ja. Maar in de tweede helft van de 80er jaren. Je hoort wel eens het minister van Energie zeggen 1987 never again. Waarin zij ook probeerden om die lage olieprijs te stutten. Door olie uit de markt te halen. Nou, 15 jaar lang zijn ze toen hun een marktaandeel kwijtgeraakt. Want 15 jaar lang is die olieprijs laag gebleven. En dat willen ze dus nooit meer. Zij willen echt van, nou, we doen dit met elkaar. Dit moet niet alleen maar door Saudi-Arabië worden gedragen. Want dat betekent anders een enorm verlies met betrekking tot staatsinkomen. En Saudi-Arabië heeft natuurlijk met Mohammed bin Salman een heel ambitieuze de facto leider. Ja. Die heeft een ambitieus programma, ook om mogelijk te diversificeren met betrekking tot hun economie. En dat kunnen ze eigenlijk nu helemaal niet meer betalen. Wat dat betreft, Saudi-Arabië kan dit ook niet lang volhouden. Zo'n hele lage olieprijs. Dus die is er uiteindelijk ook bij gebaat dat dit weliswaar nadat de coronacrisis voorbij is, langzaamaan weer tot een meer stabielere oliemarkt gaat leiden. Omdat niemand daarin winnaar of verliezer zal zijn.
Je luistert naar De Stratege en we hebben het over de coronacrisis, die ook een oliecrisis is geworden. Mijn gasten zijn Anna Grebentjikova, financieel analist en Cambridge graduate, en Lucia van Geuns, energiedeskundige bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
To business now, and oil has taken yet another eye-watering 8% tumble, and world shares buckled again as fears mount that the global coronavirus shutdown could last for months. Here in Europe, London sliding nearly 0.5%, Frankfurt losing 0.16%, and Paris shedding over 0.7%.
Crisis in deze term had ik nooit kunnen ontstaan zonder het coronavirus. Maar kunnen we spreken van een normalisering? Business as usual. Bijna niemand in geen enkele sector zegt dat het kan. Lucia, ik proefde een beetje bij jou dat je zegt, nou, wie weet, misschien als straks alles weer normaal is. Maar kan het ook nog op deze manier? Of komt er echt een nieuw normaal, zoals premier Rutte het steeds zegt?
Ja, nou, het is natuurlijk vreselijk moeilijk om te voorspellen. Ik bedoel, als je mij 2 maanden geleden had gezegd dat wij nu in deze situatie zouden zitten, dan zou ik ook zeggen van, ja, hallo, wat voor planeet leef jij? Dit gaat allemaal zo snel. En wat wel duidelijk wordt, is dat dit niet 1, 2, 3 weer voorbij is. Het zal langzaamaan, zullen we mogelijk weer in een soort van, nou, noem het maar normaal, tussen aanhalingstekens, een normale soort van situatie terechtkomen. Maar we zijn dan, denk ik, ver in 2021. Dus een en ander zal echt langs de lijnen van geleidelijkheid gaan lopen. En niet meer zo van, nou, van het ene moment op het ander, het is weer als normaal.
Maar kunnen wel landen die zeer afhankelijk zijn van olie, zouden die er verstandig aan doen om hun economie diverser te maken?
Ja, zonder meer. Maar dat is natuurlijk niet iets wat ook van de ene dag op de andere dag gaat. Hè. Dat is iets voor de midden- en langere termijn. Maar waar mogelijk ze nu wel plannen voor kunnen maken. Maar vergeet niet, een heleboel van die landen op dit moment hebben het financieel heel erg lastig.
Zou het kunnen, Anne, denk je, als die coronacrisis voortduurt en langer voortduurt dan we allemaal weten? Want ja, inderdaad, niemand weet het. We moeten dat toch steeds maar even eraan toevoegen. Kan er dan opnieuw een crisis van gelijke soort ontstaan?
Ik denk eerlijk gezegd dat de crisis überhaupt niet weg is. Ik denk niet dat de huidige deal is voor een groot deel symbolisch. We spraken eerder over dat er nu 10 miljoen minder geproduceerd gaat worden. Vraag is veel minder omlaag. De markt reageerde heel even positief daarop en eigenlijk dook die daarna gelijk weer een beetje. Ik denk dat dit gewoon lang gaat voortduren op de economische markt. Dus gewoon de financiële markt, waar we zien dat de oliecrisis wel een overslag had toen vorige week olie in een rally zat high yield ook in een rally. Daar kan dat enigszins stabiliseren, maar dat is de facto omdat de centrale banken over de hele wereld nu alles aan het kopen zijn wat ze kunnen vinden. Ik bedoel, de Fed is nu junk bonds aan het kopen.
Ja.
En ook daar kun je je afvragen hoe lang we deze, nou ja, nieuwe stabiliteit vasthouden. En ik verwacht, aangezien je hier toch echt meer op de epidemiologische modellen moet vertrouwen dan op de economische modellen, dat dit nog aardig een tijd kan voortduren en dat we nog aardig wat schokken voor ons kunnen zien. Wat ook vreselijk is voor de diversificatie van de economie, omdat als we de economie wil diversificeren, dan heb je daarvoor investeringen nodig. En op dit moment aan investeringen komen is bar lastig. Natuurlijk zijn we als Europa uiteindelijk een olieimporteur. Ja. Dus we hebben het lang niet zo erg als de exportlanden die volledig afhankelijk zijn van die olieprijs. Maar nog steeds zie je bij ons vooral de klappen binnenkomen via de rest van de financiële markt. En dat is ook de manier waarop de gemiddelde Nederlander het in zijn pensioen zal zien.
Ja, ook dat speelt allemaal natuurlijk nog een rol. Er zitten ongeveer 5 andere vraagstukken ook nog achter, dat zeker ook. Maar Lucia, je kunt er dat niet voor uitkijken, maar je moet wel heel erg onderscheid blijven maken. Vind je nog steeds tussen korte, lange, laten we zeggen middentermijn, middellange termijn, lange termijn, al die verschillende aspecten, kun je die nog steeds ook handhaven, ondanks de verandering van modellen?
Ja, ik denk wel dat er op een moment weer een noem het maar stabilisatie van de oliemarkt komt. En ook met betrekking tot de prijs. En dat ook dus de vraag weer gaat toenemen. En vergeet niet, aan het begin van het jaar dachten we dat dit jaar daar zelfs een toename van de vraag zou zijn vergeleken bij vorig jaar. Dat zal dit jaar zeker niet het geval zijn. Maar wie weet volgend jaar weer een heel klein beetje. En het jaar daarna zelfs weer meer. En dat betekent dat al met al misschien de investeringen weer langzaam gaan toenemen. Maar er is ook een mogelijk gevaar dat er, omdat er nu zo ongelooflijk wordt gesneden in kosten, hè, want alle oliemaatschappijen van klein tot groot, tot staatsoliebedrijven of grote geïntegreerde oliemaatschappijen, die zijn nu ongenadig aan het snijden in hun kosten, zowel hun kapitaalinvesteringen als hun operating kosten. En ook de toeleveringsbedrijven hebben het moeilijk. En is er nog geld over 1 of 2 jaar... om toch nog te blijven investeren in die oliemarkt? Want wat er anders gaat gebeuren, dat er mogelijk zelfs weer op de middellangere termijn een krappe markt zou kunnen ontstaan, puur omdat er niet is geïnvesteerd. He, dus dan krijg je weer een situatie waarin er mogelijk te weinig supply is, te weinig aanbod is versus de vraag. En dat heeft natuurlijk, dan komt uiteindelijk ook op de dan nog langere termijn de energietransitie in beeld. He, want we zullen wel degelijk naar 2050 toe veel minder olie moeten gaan produceren. Want het heeft alles te maken met broeikasgassen. Ja. Maar nog zelfs in het geval van een scenario waarin we Parijs volgen, hè, dan nog is er een kleine 60 of 70 miljoen vaten olie nodig. En dan praat je over 2050. En dat moet er dan wel zijn. Hè, en daar moeten wel investeringen zijn geweest om dat te doen. Wat je nu zal zien is dat alle olie die veel kost, hè, dus meer dan 30, 40 dollar, die zullen uit de markt worden gedrukt. Dus wat ze wel noemen, alle zeg maar marginale olie, die zal uit de markt worden gedrukt. En dat is voor een deel ook de schalieolie. Maar ook misschien wel diep water. Hè. Dat is heel dure olie. Hè. En dus dat betekent dat de goedkopere olie, daar waar ze de goedkopere olie produceren, dus ook in die landen, hè, die zullen nog het langst kunnen profiteren van hun productie. Maar er moet wel worden geïnvesteerd. Want anders krijg je een krappe markt en dat geeft mogelijk weer een enorme opwaartse swing van de olieprijs. En dat is ook niet goed voor de economie. Maar dan praat je echt over de middellange en misschien wel langere termijn.
Ja, dus we kunnen wel enigszins vooruitkijken, maar de toekomst blijft ongewis, in ieder geval spannend.
Zeker.
De COVID-19 crisis is remaking societies, remaking our individual lives, remaking our economies and remaking geopolitics. We're following carefully developments at the country level to see which countries are able to respond more quickly to the challenge and which of those countries, in fact, can help others respond. That will be a principal determinant at the end of this crisis and in the midst of it, who can dictate terms of what the world looks like post-COVID-19.
Ja, want hoe belangrijk is olie voor verschillende landen om hun geopolitieke doelen te bereiken, Anna?
Voor de machtigste olieproducent is het hun favoriete wapen om mee te slaan. En het is de absolute kern van hun economie. En Lucia sprak eerder over de diversificatie van Saudi-Arabië, die niet is gelukt en nu zeker ook niet gaat lukken de komende termijn, omdat het geld niet is om mee te investeren. Maar ik zou zeggen, elk land probeert hetgene waar zij het allerbest in zijn en het allersterkst in staan te gebruiken om hun gele politieke macht uit te oefenen. En olie zal daarbij altijd belangrijk zijn.
En Lucia, wie slaagt daar nu het best in? Of welk land slaagt daar het best in?
Nou, dat vind ik een moeilijke vraag. Ik vind Rusland hier strategisch een heel slim spel spelen. Die zijn voor hun begroting en voor hun export volledig afhankelijk van fossiele brandstoffen. En dat is niet alleen maar olie, maar olie voornamelijk, maar ook gas, steenkool. Maar al met al, zij hebben een lange adem en hun hele economie is daarop gericht nog. Die zijn eigenlijk niet echt bezig met de energietransitie. Saudi-Arabië weet dat ze enorm afhankelijk zijn van olie en olie-export. Die diversificeren al binnen olie. Hè. Die zijn ook al bezig met zelf raffineren. Die zijn bezig om petrochemische fabrieken op te bouwen en daar ook al in te investeren en in te exporteren. Maar al met al, die landen die zijn strategisch misschien het best gepositioneerd om de oliekaart, de geopolitieke kaart te spelen als je wilt.
Nu blijft het ook,
wat
het net al
voor Lucia mogen stellen.
Ja, zeker.
Ze had het over dat natuurlijk als dit de coronacrisis eventually over is, dat we dan misschien een tekort aan olie gaan krijgen. We weten ook dat...
Langere termijn, hè?
Ja, echt lange termijn. Ja. Maar ik wil nu even iets positiefs gevraagd. Stel, ja. Venezuela is nog steeds, heeft de meeste olie van iedereen ter wereld. Hoe zou Venezuela zichzelf moeten positioneren in die lange adem om misschien als land hier sterker van te worden? Om uiterlijk hun olie te gebruiken om, ja, meer te, om uit de huidige zooi waar ze nu in zitten te klimmen. En hoe zouden andere, nu zwakkere landen die wel veel olie hebben, zichzelf op de lange termijn ook richting investeringen die ze nu niet hebben, maar misschien in de toekomst wel kunnen doen, kunnen positioneren om juist uit deze glut een positief iets te maken?
Ja. Nou, je noemde Venezuela. Venezuela heeft vooral heel veel zware olie. En dat is nou typisch die olie, die hoge kostenolie, die het voor de toekomst niet gaat doen. Dat gaat waarschijnlijk nooit meer worden geproduceerd. En dat geldt ook voor oliezanden en zware olie in Canada. Al die bedrijven die hebben het moeilijk. Sommige zijn al omgevallen. En dat zijn dus typisch die hoge kostenolie die het niet meer gaat redden. En die mogelijk forever in de grond zullen blijven zitten. Dus voor Venezuela is dat vervelend. Ze hebben overigens ook nog wel andere olie. Hè, dus in principe zouden ze met goede investeringen en met een, noem het maar, een goede governance, zouden ze het misschien nog wel in de toekomst nog wat inkomsten kunnen genereren. Maar die landen, en dan praat ik over die landen met die moeilijke olie, hè, die gaat daar geen inkomsten meer uit genereren.
En het gaat ook een beetje over het armpje drukken tussen Amerika en Rusland. Daar kunnen we ook bijna twee podcasts mee vullen, hoe dit helemaal gegaan is. Hoe de een op de ander steeds weer reageert en de ander probeert de loef af te steken. Is Amerika uiteindelijk vanwege die kwetsbare schaliegas toch de verliezer dan van de twee? Lucia?
Het is schalieolie. Je hebt schalieolie,
neem me niet kwalijk.
Dat is ook relatief dure olie. Alhoewel ze door innovatie het wel steeds goedkoper hebben gemaakt. En het zal ook nu steeds goedkoper worden. Ja, maar met name Trump heeft ook altijd gezegd van, ja, kijk, wij zijn energie onafhankelijk en wij zijn nu ook netto-exporteur. Ja. Maar vergeet niet, ze importeren nog steeds een heleboel ruwe olie. Ze exporteren veel olieproducten. Maar al met al zullen ze nu veel meer gaan importeren, omdat een heleboel van die schalieolie straks niet meer wordt geproduceerd, omdat die bedrijven zijn omgevallen. En dat betekent dat hun afhankelijkheid, als je wilt, van weer het buitenland, dat is eigenlijk in eerste instantie vooral Canada en Mexico en misschien op termijn ook Brazilië en een heel klein beetje in het Midden-Oosten. Dat zal dus alleen maar toenemen. Kijk, als je praat over Rusland, die exporteert voornamelijk aan Europa. Die exporteert natuurlijk helemaal niet naar Amerika. He, dus al met al met betrekking tot een in- en export zitten ze elkaar niet in de weg. Maar wel met betrekking tot de hoogte van de olieprijs. En daar kan Rusland, zeg maar, aan die knoppen, kan Rusland dus wel degelijk draaien.
Tot nu toe hebben we het over veel landen gehad. Op veel landen hebben we gesproken, maar we hebben het nog niet gehad over Nederland. Want ooit maakt ons wel heel druk om olie.
Goedenavond. Gisteren heeft de regering besloten dat vanaf 7 januari benzine alleen nog op de bon te krijgen zal zijn. Dat betekent dat voor het eerst sinds de oorlog een jonge generatie zal kennismaken met distributie aan schaarste. Naar de mate we meer besparen in huis en op de weg, zo als particulieren, naar die mate kunnen we onze economie langer overeind houden en de werkloosheid beperken.
Ja, dat was premier destijds, Joop den Uyl, 1973, tijdens de oliecrisis. Moet je voorstellen, dat was een toespraak ook gericht aan het hele volk, zoals Mark Rutte dat ook deed. Alleen hij in een tijd van één net en Rutte deed het op drie netten. Maar den Uyl die deed dat. En het was waarschijnlijk, roepen veel mensen, de laatste keer dat we ons in Nederland echt zo druk hierover hebben gemaakt. Is dat een juiste analyse, Lucia, of niet?
Ja, het was alleen voor een andere reden. Dus 1973, ik herinner het me nog enorm goed, want ik ging net studeren in Leiden. Ja. En ik mocht tijdens de Autoloze Zondag ben ik van Den Haag naar Leiden met de fiets gegaan over de N44. Nou, dat vergeet je echt nooit meer. Nee. Nou, ik in ieder geval niet. Nee. Het was natuurlijk om een andere reden. Het was de Yom Kippur-oorlog in het Midden-Oosten. Zeker. En daardoor de boycott, met name ook naar Nederland en natuurlijk de Verenigde Staten, in verband met onze steun aan Israël. En dat betekent dat die boycott van met name Midden-Oosten-OPEC-landen naar ons en met name de Rotterdamse haven de angst gaf dat er veel te weinig olie zou binnenkomen en daardoor wij daardoor met onze economie zouden vastlopen. En dat was natuurlijk de hele oproep van Den Uyl. Gebruik daarom wat minder en rij niet op zondag, et cetera.
Nee, natuurlijk, we hebben nu ineens een heel andere reden natuurlijk. Maar het gaat wel om de discussie over olie. Zal olie voor ons in die, dat bedoel ik, in die term ook nog steeds heel belangrijk worden? Al is de reden anders natuurlijk.
Ja, dat klopt. Nou, nu is het zo dat je kan natuurlijk redeneren dat wij als Europa, en wij, zeker als Nederland, wij zijn een groot consumerend land. Rotterdam erg afhankelijk van olie, met betrekking tot zijn raffinaderijen en ook daarom de distributie naar het achterland. En je zou dus verwachten dat voor consumenten dit misschien wel een goed verhaal is. Hè? Want wij hoeven straks veel minder te gaan betalen aan de pomp voor de olieproducten. Maar ja, zolang er helemaal niks rijdt en er niks vliegt, heb je er weinig aan. Dus misschien op de korte termijn, aan het eind van dit jaar of misschien volgend jaar zou je er enigszins profijt van hebben. Dus al met al is het voor zeg maar, de Nederlander aan zich nu niet zo'n enorm item, maar wel voor de financieel-economische markt en voor de bredere economie.
Van welke... Ja, Anne, ga je gang.
Daar kan ik me volledig bij aansluiten. Want de gemiddelde Nederlander denkt misschien, ja, zelfs ik heb geen connectie met de financiële markt of aandelen nou heel erg sterk omhoog of omlaag gaan. Wat de rente doet, maakt me niet zo heel veel uit. Wat er met creditportefeuilles gebeurt, maakt me niet heel veel uit. Maar wat je moet beseffen is dat Nederland per capita een van de grootste pensioensystemen ter wereld heeft. Dus voor elke Nederlander maakt het enorm veel uit wat er op de financiële markten gebeurt. Omdat dat simpelweg ons pensioen is. Op het moment dat we zien dat olie zichzelf eigenlijk gecorreleerd gaat gedragen met andere delen van de financiële markt, zoals in een crisis helaas vaker gebeurt. Dat betekent niet alleen dat de olieprijs omlaag komt, maar dat er ook aandelenmarkt omlaag komen. Dat leningen, kredietportefeuilles omlaag komen. En dat rentes hebben er ook nog invloed op. Je ziet bijvoorbeeld dat het inflatiecijfer, wat de ECB heel erg gebruikt, is voor een deel afhankelijk van wat olie doet. En een lage rente heeft dan wel weer invloed op dekkingsgraden. Dus op die manier, misschien is het aan de pomp iets fijner, ook al kun je nergens naartoe. Tegelijkertijd zul je het wel voelen in je portemonnee op de financiële, door de financiële markten.
Nou, dat
de gemiddelde Nederlanders lange adem hebben.
Ik dank jullie voor het gesprek. Anna Grebensikova, financieel analist en Cambridge graduate. En Lucia van Geuns, energiedeskundige bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En luister vooral ook naar de andere afleveringen van De Strateeg. Bijvoorbeeld met Paul Verhagen over de apps die ons moeten helpen bij het bestrijden van het coronavirus. Tot de volgende keer.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.